We hebben het de vorige keren gehad over de gebeurtenissen rond de kruisiging. Vrij uitgebreid in drie ochtenden. Dus het logische vervolg is om het nu over de opstanding te hebben, of de gebeurtenissen rond de opstanding. Dus dat gaan we dan ook doen. En wat ik wil doen is alle vier de evangeliën naast elkaar leggen. Dat moet wel lukken. Dus we beginnen gewoon in Matteüs. Dat was ook ongeveer onze uitvalsbasis toen we het hadden over de gebeurtenissen rond de kruisiging. Het is niet zo dat... Kijk, ik begin nu in Matteüs 28. Het is niet zo dat ik heel Matteüs 28 ga bespreken. Want het tweede gedeelte van dat hoofdstuk bijvoorbeeld, daar gaat het over wat men dan meestal noemt de grote opdracht. Weet wel, de opdracht aan de discipelen gaat dan heen en onderwijst alle volken, dezelfde dopende, nou, enzovoort. Daar hangt ook nogal wat aan vast, maar... Het is niet zo dat ik de hoofdstukken waar het over de opstanding gaat, in de evangelie, dat ik al die hoofdstukken helemaal ga bespreken. Maar ik pak er een aantal gedeeltes uit en er zullen dus ook wat dingen zijn die ik niet bespreek. En als we eraan toekomen, dan wil ik aan het einde van deze ochtend, deze bijeenkomst, nog een soort reconstructie geven van die opstandingsdag. Van hoe zijn die gebeurtenissen nu precies verlopen. Want het is best wel een puzzel die in elkaar moet leggen. Als je met de vier evangelieën door ze naast elkaar te leggen. Nou, Matteüs 28. We hadden Matteüs 27 in het geheel besproken. Voor zover ik me herinner. En dan komen we aan in Matteüs 28 vers 1. Ja, en dan vallen we wel direct met onze neus... in de boter of in een...
Niet in de boter.
Want dit is de vertaling van geschriften. En dat staat er dus anders dan in de Statenvertaling, in de NBG enzovoort. Daar staat: en laat van de sabbatten, in het begin te lichten tot in een van de sabbatten, kwam Maria de Magdaleense en de andere Maria om het graf te aanschouwen. Nou, dat is een hele mond vol. En hier zit ook nogal wat aan vast. Volgens mij staat in de Statenvertaling staat er: en laat na de Sabbat. Daar hebben ze het woordje na ingevoegd, zie ik, want dat staat schuin gedrukt. Laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week. En daar hebben ze ook dag hebben ze daar weer schuin gedrukt, dus ook ingevoegd. Ergens in een van de evangeliën, ik meen dat het Johannes is, dus daar komen we straks nog op, daar staat... op de eerste dag van de week. Het was in ieder geval een eerste dag van de week. En verder ga ik daar nu even niets over zeggen. Nou, ik zal dit er nog over zeggen. De opstanding, de kruisiging, de dood en opstanding van de Heer Jezus, die vond plaats rond en tijdens Pesach. En die hele kalender van de Joodse hoogtijden. Ja, er waren bepaalde dagen bepaald en in die reeks van dagen zaten ook weer een aantal sabbatten. Dus vandaar dat het er hier nogal op het eerste gezicht wellicht wat onbegrijpelijk staat. Maar ik wilde daar verder nu niet op ingaan. Ik denk anders kom ik deze ochtend waarschijnlijk niet verder dan vers 1. En dat is niet mijn bedoeling. Wellicht dat ik er nog eens een keer op inga of er nog eens een keer een blogje over schrijf of zo, maar... nu niet, want ik ben er nu ook zelf nog niet helemaal uit. Dus, maar we weten allemaal wel dat het een eerste dag van de week was. Dus laten we het daar dan maar voor nu even bij houden. We gaan dan even voorbij aan de bepaling van welke dag was dat dan precies. Je zou nog een kalenderdatum kunnen noemen. Was het een sabbat? Nou, enzovoort. En welke sabbat was dat dan? En waar vinden we die dan in die hoogtijden des Heren? Maar dat doen we nu niet. Wat ik misschien vooraf nog moet zeggen, is dat we bij de verschillende evangelisten verschillende details beschreven vinden. vaak grijpt men dat ook aan om te zeggen van ja, dat zijn ze spreken elkaar tegen, hè? Dat zijn tegenstellingen. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, als vier mensen iets meemaken en daar een verslag van schrijven, ja, dan zal het verslag altijd op sommige punten afwijken. Omdat de een, ja, de een die richt zich meer op het ene detail en de ander op het andere. De een vindt dit opvallend, de ander vindt dat opvallend. Maar schuif je die beschrijving in elkaar, dan heb je gewoon een kloppend verhaal. En ook een volledig verhaal, denk ik. Maar dat weet ik niet. Want ik denk dat er best wel dingen zijn die niet opgeschreven zijn. Nou, wij gaan ze dus naast elkaar leggen. Als je het per evangelie bekijkt, per evangeliebeschrijving, is het ontzettend sumier wat je erover beschreven vindt. We lezen nu bijvoorbeeld Matthäus 28. Nou, er staat eigenlijk niet zo heel veel over wat er gebeurde. En het is, volgens mij heb ik dat vorige keer ook al gezegd, ik weet niet of dat nog on the record of off the record was, maar het is natuurlijk, waar we het nu over hebben, is de belangrijkste gebeurtenis in de hele geschiedenis. Het is de belangrijkste gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden. En we vinden in de evangelie eigenlijk, ja, in verhouding, we vinden er heel weinig over beschreven. Maar daar moet ik natuurlijk aan toevoegen dat de hele rest van het Nieuwe Testament, alle brieven, over dit feit gaan, over de opstanding van Christus. En de gevolgen, de consequenties daarvan. Neem bijvoorbeeld een hoofdstuk als 1 Korinthe 15. Wat spreekt van de opstanding en van de rijkwijde van de opstanding. Ja, dat is allemaal gebaseerd op wat we hier beschreven vinden. Hè, daar vangt Paulus ook mee aan in 1 Korinthe 15. Van ten eerste heb ik jullie overgeleverd. Hetgeen ik ook ontvangen heb, nou, dat Christus gestorven is voor onze zonde, begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. En dat allemaal naar de schriften. Dat is wat je in de eerste 3-4 versen van 1 Korinthe 15 vindt. En hij zegt, ja, daar is wat ik nu vervolgens uiteen ga zetten, is dat allemaal op gebaseerd. En dan legt hij in dat hoofdstuk uit van dat allen die in Adam sterven in Christus zullen worden levend gemaakt. En de rangorde die daarin is, hè, alle opstandingen die plaats zullen vinden, nou, dat is allemaal te linken. Dat is allemaal het gevolg, de consequentie van wat er op deze opstandingsdag gebeurd is. Want hier werd leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Nou, wat we ook hier vinden in deze hoofdstukken, dat is eigenlijk, het zijn geen we vinden de Heer Jezus na zijn opstanding, hè, die ook verschijnt aan enkelingen. Maar het zijn geen grootse verschijningen. Zoals hij zich in zijn leven ook vaak verborg en terugtrok. Ik zat van de week in het Johannes-evangelie een gedeelte lezen, Johannes 7 is dat, meen ik. Dat ook zijn eigen broers tegen hem zeiden van, joh, ga nou eens naar Judea, want dat is, ja, wij zouden zeggen, dat is de place to be. Als je moet openbaren, als bekendmaken, als Messias, dan moet je daar zijn. Maar Jezus bleef in Galilea, dat was een of andere uithoek. He, Judea met Jeruzalem, dat was het godsdienstig centrum. Als een Messias, de Messias aanspraak zou moeten maken op wie hij is en ja, daar zijn rechten zou moeten claimen, dan zou hij dat in Jeruzalem moeten doen, in Judea. Maar de Heer die bleef in Galilea, die zei, dat is mijn tijd nog niet. En we lezen ook vaak dat hij zich verborg. En na zijn opstanding lees je ook dat hij aan een enkeling verschijnt. Ja, Paulus zegt in 1 Korinthe 15, meer dan 500 broeders op eenmaal is dat een keer voorgekomen. Maar ja, wat zijn nou 500 op al die velen? Geen grootse verschijning, geen manifestaties in het openbaar van, kijk eens, ik ben het, ik ben opgestaan. Nee, gewoon in het verborgen aan enkelingen. En natuurlijk ook slechts aan gelovigen. Dus de Heer verbergt zich, ook na zijn opstanding. Nou, dat zien we voor zijn opstanding al. En ja, dat is eigenlijk ook de tijd waarin wij leven. De verborgenheid, de Heer verbergt zich, hij is verborgen in de hemel. En hij wacht inderdaad tot zijn tijd is gekomen om zich te openbaren. Nou, dat is ja, dat en vooraf even wat opmerkingen. Nou, dat is dus die eerste dag van de week. En neem waar, of zie, er kwam een grote aardbeving. Want een boodschapper van de Heer daalde af vanuit de hemel. En hij komt nader en hij wentelt de steen van de deur af. En hij ging er bovenop zitten. Het is ook nog eens een engel die de steen van het graf afwentelt. Hè. We lezen eigenlijk helemaal niet eens wat er nu binnen in het graf gebeurd is. We zien straks dat de doeken er nog lagen. Dus we weten van nou, daar, de Heer heeft daar gelegen. Zijn lichaam heeft daar gelegen. Maar hij is weg, hij is opgestaan. Maar hoe en wat? Het is niet gefilmd, zeg maar. Wat is er nou, hoe is dat, nou, ik word er wel nieuwsgierig naar als ik dat zo lees. Van wat is er nou precies gebeurd en hoe is dat nu gegaan? Daar kan je natuurlijk wel over fantaseren, maar het staat hier niet. Er komt een engel van de hemel, een aardbeving, komt een engel van de hemel en die wentelt die steen weg. De engel wentelt de steen, hè? Daar hebben we het vorige keer over gehad. Wentelen in het Hebreeuws is dat Gilgal of Gilgolet. Dat plaatsje Gilgal en dat wentelen, dat heeft alles met wedergeboorte. Een nieuwe cyclus, daar heeft dat alles mee te maken. Nou, dat is natuurlijk wat hier, ik zei al, hier wordt leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht. De Heer is opgestaan en inderdaad, nieuw leven wordt, hij is de eersteling van een nieuwe schepping. En hij is degene die hier dat onvergankelijke leven als eerste ontvangen heeft. En dus met recht een omwenteling. Er kwam een grote aardbeving, want een boodschapper, een engel staat er in de meeste vertalingen, maar dat is een Grieks woord, hè, engel, angelos. En dat wordt soms ook gewoon vertaald met boodschapper. Maar als men denkt het is een geestelijk wezen, dan vertaalt men het doorgaans met engel. Nou, hier komt hij uit de hemel, dus vandaar zal men in de meeste vertalingen wel gekozen hebben voor een engel. Maar het is een boodschapper van de Heer, die daalde af vanuit de hemel. Hij komt nader en hij wentelt de steen van de deur af. En hij ging er bovenop zitten. En zijn aanblik was als een bliksemflits. En zijn kledingstuk wit als sneeuw. Hij zal dus een aanblik als een bliksemflits. Hij zal dus een verlichte gestalte hebben gehad. En kleding wit als sneeuw. Nou, dat zijn zaken die we toch wel vaker in de schrift vinden. Zeker die kleding wit als sneeuw. Maar ook die aanblik als een bliksemflits. We hebben hier een tijdje terug Daniel besproken. Ook Daniel 7. Daar staat in vers 9... Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Dus hier ook een lichtende, een vurige gestalte. En die oude vandaag, ik weet niet of ik daar toen wat over gezegd heb, over die vertaling, die is wellicht niet helemaal juist, maar het gaat hier over ook een representant van God zelf. De oude vandaag. En met een gewaad wit als sneeuw, nou, dat spreekt van nieuw leven, van reinheid ook. Het haar van zijn hoofd als zuivere wol. En zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen ervan, ook hier weer wielen, hè, wentelen. De wielen ervan waren laaiend vuur, dus ook licht, vuur. Nou, en ook van die engel lezen we dat in Matteüs 28. Dus met recht een representant van God zelf. En wellicht daarin ook wel een uitbeelding van Christus zelf. Hij is het licht der wereld. Hè. Hij was opgestaan uit de dood. Dus overkleed met andere kleding. Overkleed met nieuw leven. Heerlijkheid. Kleding wit als sneeuw. En de bewakers beven vanwege de vrees voor hem. En zij werden als doden. Ja, er was daar een wachtpost bij dat graf gezet. En voor mij hebben we het er vorige keer ook even over gehad. Komt er straks nog wel op. Het zijn in ieder geval een aantal. Niet één mannetje als wachtpost. Maar het zijn in ieder geval een aantal, en men zegt, de een zegt 4, de ander zegt 7, sommigen zeggen 12. Allemaal mooie getallen natuurlijk. Maar in ieder geval waren het, er waren echt een aantal wachters. De bewakers beven staat hier. In andere vertalingen staat wachters, hè, bewaarders of wachters. Ook van het, kijk, die bewakers, die stonden hier op initiatief van de Joden. Dat lees je in het vorige hoofdstuk. In de laatste verse van het vorige hoofdstuk. De Joden hadden gevraagd om het graf te verzekeren tot op de derde dag toe. Want, zeiden ze, deze bedrieger heeft gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. En zij zeiden tegen Pilatus, zet een wachtpost bij dat graf. Want stel je voor dat zijn discipelen hem zijn lichaam komen stelen. Dan... En zeggen dat hij opgestaan is. Dat zou de laatste, dan zeiden ze zoiets als de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste. Maar die bewakers, dat is even mijn punt wat ik ook wil maken, die stonden daar, die vertegenwoordigden, die stonden daar op initiatief van de Joden. Dus zij vertegenwoordigen het Joodse volk bij dat graf. Nou, hier staan ze, de bewakers, die staan daar bij het graf vanwege de vrees voor die boodschappen. En zij werden als doden. Ook dat hebben we in de voorgaande geschiedenis van de kruising een aantal keren gezien. Hoe het Joodse volk terzijde werd, zou worden gesteld. En dat in de profeten ook een uitgebeeld wordt in de dood. Hè. Ik noem meestal Ezechiël 37. Omdat het daar wel heel duidelijk is. Een dal met dorre doodsbeenderen. En dan wordt er gezegd, ja, dat is het volk Israël. Wordt tot de profeet gezegd. En er wordt op een gegeven moment ook geschilderd dat die benen bij elkaar komen, dat het een lichaam wordt, dat het weer levend wordt. Maar dan staat er ook als commentaar van, ja, ik zal jullie uit jullie graven doen opkomen, volk Israël. Dus Israël in de dood, dat is een bekend beeld bij de profeten. Nou, die wachters die hier het volk vertegenwoordigen, die werden als de doden. Nou, als je het mij vraagt, is dat ook weer een beeld van dat Joodse volk. Dat werd als de doden na de opstanding van Christus. En overigens, wachters of bewaarders, het zijn ook termen die van toepassing worden gebracht, ook in de profetieën op het volk Israël. Zij waren bewaarders, zij waren wachters, hè, bewaarders van het woord. Paulus zegt later, hun zijn de woorden van God toebetrouwd. Maar pak maar een... Ik heb nu geen voorbeelden bij de hand, maar pak maar een concordantie. Zoek dat woord bewaarders of wachters op. En dan zie je dat dat in de profetie ook van toepassing is op Israël. Nou, daarom meen ik dat die bewaarders, die wachters hier, die worden als de doden ook een beeld zijn van dat volk Israël. Dat in het graf is. En ik zou zeggen tot op den huidige dag. Want het herstel van Israël, zoals we dat ook beschreven vinden in Ezechiël 37, ja, dat is nog toekomst. Nabije toekomst weliswaar, maar het is nog toekomst. even kijken. Oh ja, die vrouwen die gingen natuurlijk naar het graf. En... De boodschapper, die engel, die antwoordde en hij zei tegen de vrouwen, jullie hoeven niet bevreesd te zijn. Wees niet bevreesd. Want ik weet dat jullie Jezus zoeken die gekruisigd is. Hij is hier niet, want hij werd opgewekt zoals hij zei. Kom hier en neem waar de plaats waar de Heer lag. Nou, Er wordt toch tot de dames gezegd dat de Heer al had gezegd, hè, dat hij opgewekt zou worden. Nou, blijkbaar, maar dat lezen we deze hele geschiedenis door, blijkbaar hadden ze dat tijdens zijn leven toch niet of nauwelijks begrepen. We lezen later die geschiedenis in Lucas 24 is dat. Daar komen we vandaag zeker niet aan toe. Maar van de Emmausgangers. En die waren onderweg van Jeruzalem naar Emmaus. Daarom heten ze de Emmausgangers. En die zeiden van, ja, het is nu al de derde dag. Hè, we hadden onze hoop gevestigd op deze Jezus. En er kwam een vreemdeling bij hen lopen, wat Jezus zelf bleek te zijn. En ze zeggen tegen hem, weet u dan niet wat hier gebeurd is in Jeruzalem? En degene op wie wij onze hoop hadden gevestigd, waar wij van dachten dat het de Messias was, die hebben ze gekruisigd. En hij is dood en het is nu al de derde dag. Ja, en ze zeggen er overigens bij, er zijn ook nog enige vrouwen die ons ontsteld hebben en die zeggen dat hij opgewekt is. Toch waren ze op weg naar Emmaus. Kun je nagaan. Hij is hier niet, want hij werd opgewekt, zoals hij zei. Kom hier, neem waar de plaats waar de Heer lag. Dus ze mochten een kijkje nemen in het graf. En ga snel, zeg tegen zijn leerlingen dat hij van de doden werd opgewekt. En neem waar, hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zullen jullie hem zien. Neem waar, ik zei het tegen jullie. Galilea, heb ik vast al eerder opgewezen, maar Galilea is in de Bijbel Galilea der heidenen. De Heer, toen hij zich openbaarde, deed hij dat in Galilea. Hij zei, ga naar Galilea en daar zullen jullie hem zien. Dus buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, buiten Judea. Ik weet niet of jullie dat kaartje van de toenmalige Israël een beetje in je hoofd hebben zitten, maar je had in het zuiden Judea, daartussenin lag Samaria en daarboven lag Galilea. Galilea der heidenen wordt het genoemd. Nou, ook weer een beeld van de Heer die zich verbergt voor Judea, Juda, het Joodse volk, en gaat naar Galilea, namelijk naar de heidenen, naar de natie. Daar zullen jullie hem zien. En ze gaan snel weg van het graf met vrees en met grote vreugde. Dat kan dus, hè, die combinatie. En zij liepen om het aan zijn leerlingen, zijn discipelen, te berichten. En toen zij gingen om het aan zijn leerlingen te berichten, en neem maar, Jezus komt hen tegemoet en hij zegt, verheug je. Die zin die klopt niet helemaal als je het mij vraagt, maar... En ze komen naar hem toe en zij vatten zijn voeten en zij aanbidden hem. Ja, als je die evangelie naast elkaar legt, dan zijn er nogal een aantal Maria's die hier blijkbaar bij waren. Zou soms die Maria er ook bij geweest zijn die zijn voeten had gezalfd. Afgedroogd met haar tranen en gezalfd. Volgens mij kom ik er zo nog op. Dan zegt Jezus tegen hen, vrees niet, ga heen en bericht aan mijn broeders dat zij heen moeten gaan naar Galilea. Weer dus, naar Galilea en daar zullen zij mij zien. Dat wordt nog een keer bevestigd. En wanneer zij gaan, neem maar, enige van de wachtpost, komen in de stad en zij berichten al het gebeurde aan de oversten van de overpriesters. Nou, die wachtpost, dat zei ik al, dat waren een aantal. En dat moet ook wel, want ze gaan. En ze, enige van de wachtpost gingen wel naar de stad en enige blijkbaar niet. Nou, dus dan zijn het er sowieso al drie of meer. Toch? Enigen van de wachtpost. Ze verzamelden zich met de oudsten, vers 12, en ze beraadslagen. En zij nemen een aanzienlijke hoeveelheid zilverstukken en zij geven die aan de soldaten. En zij zeggen, zegt zijn leerlingen, zegt zijn discipelen... Zeg, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en ze hebben hem gestolen terwijl wij ter ruste lagen. Ja, dus ze moesten zeggen dat ze in slaap gevallen waren. Nou, dat is het Joodse volk ook natuurlijk. Hè? Hoe staat dat in, ik meen Jesaja? Dat een diepe slaap over dat volk zou komen. Ik zal uitgieten, een diepe slaap. Ja, of dood, of slaap. Maar ja, slaap, de slaap is een beeld, het ontslapen is ook een ander woord voor sterven. Dus die dingen die hangen nogal met elkaar samen. Slaap is ook een beeld van de dood. En als je 's ochtends wakker wordt, ja, dan word je opgewekt. Dat is een uitbeelding van de opstanding. Maar zij verzamelden zich met de oudsten, hè, dus met het Joodse volk, die soldaten. En zij beraadslagen, dus ze komen bij elkaar van ja, wat nu? Want ze vertelden wat er gebeurd was aan die oversten en van de priesters, dus de overpriesters. En die overpriesters, die oversten van het Joodse volk, die zeggen dan dat ze moeten zeggen, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en zij hebben hem gestolen, terwijl wij ter ruste lagen. Dat is ook precies natuurlijk het verhaal waarmee ze bij Pilatus kwamen, met de vraag om het graf te verzegelen en om een wachtpost neer te zetten. Maar zeggen ze dan, in het geval dat dit de gouverneur, de stadhouder, ter oren komt, dan zullen wij hem overreden en wij zullen jullie onbezorgd maken. Dit is politiek, hè? Zo werkt het in de politiek. Want die Pilatus werd ook al toch al op een politieke manier gedwongen om Jezus ter dood te brengen, de doodstraf te geven. Want daar was ze zelf helemaal niet voor en dan zei hij ook, ik vind geen schuld in hem. Maar hij werd toch gepusht, gedwongen door het Joodse volk om dat wel te doen. Nou, blijkbaar had zij toch wel wat macht, die Joodse leidslieden. Want ze zeggen hier ook tegen zo'n wachtpost, ja, die zeg maar dat je in slaap gevallen bent. En dan zullen wij wel zorgen dat het goed komt. Terwijl het in slaap vallen voor een wachtpost, wat ik ervan gelezen heb in de commentaren, daar stond de doodstraf op. Dus dat was echt wel, dat was niet zomaar iets. Zij nemen de zilverstukken in ontvangst en ze doen zoals zij onderwezen werden. En dit woord wordt bij de Joden ruchtbaar gemaakt tot op de dag van vandaag. Dus tot op de dag dat het opgeschreven wordt. Maar ik heb me laten vertellen dat het nog steeds wel, dat het tot op de dag van vandaag ook nog zo is. Maar ze worden dus gewoon omgekocht, hè. Ik denk al dat ze mooi die zilverstukken voor Judas voor kunnen gebruiken. Die terug de tempel in gooiden, maar daar hadden ze al een akker van gekocht. Nou, er is dus vrij. Eigenlijk gaat het grootste gedeelte wat je hier leest over die wachtpost en over het verhaal wat zij moesten gaan verzinnen. En hoe ze dat met de Joden beraadslaagd hebben. Over de opstanding vind je dus niet zo heel veel. Daarom ben ik er ook wel redelijk snel doorheen gegaan. Het lijkt me ook niet zo moeilijk om te volgen. Dus we gaan naar Markus 16.
Wat wel bijzonder is dat die oudsten dan niet denken van, oh, ze moeten niet de verkeerde aan het kruis hebben genageld.
Ja, nou ja.
Ze gaan gewoon verder met hun complotjes, zeg maar.
Ze gaan gewoon verder met hun complotjes, maar dat is natuurlijk wel wat je. Wat je heel de evangelie doorleest, hè, ze hadden, vooral in het Johannes-evangelie, heb je hele lange conversaties tussen de Heer en die leidslieden en andere evangelie trouwens ook. Maar Johannes is altijd nogal zwart-wit, dus die heeft het ook nogal zwart-wit opgeschreven. Soms zijn het echt keiharde confrontaties, waarop ze echt ook geen weerwoord hadden. Dus zij hadden ook wel kunnen bedenken dat hij de Messias was. Op een gegeven moment wordt er ook gezegd van ja, maar als we deze man laten gaan, dan kost dat straks nog onze positie. Dus daar had het natuurlijk ook alles mee te maken. Maar ja, daarover misschien een andere keer is wat meer. Maar we gaan nu naar Markus 16. Daar staat in vers 1, en de Sabbat verstrijkt. Staat er hier dus weer net wat anders. Dus nou, als je vanmiddag niets te doen hebt, dan zou ik zeggen, leg dat allemaal eens naast elkaar en kijk eens of je eruit komt. De Sabbat verstrijkt en Maria Magdalena, Maria de Magdaleense en Maria de moeder van Jacobus en Salome kopen specerijen om hem te gaan insmeren. Leuke vertaling dat insmeren, andere vertalingen zeggen gewoon zalven. Insmeren denk ik eerder aan zonnebrand. Maar... Ja. ik zag het jullie allemaal denken, dus ik denk, nou, ik zal het zeggen. Maar het is gewoon een ander woord voor zalven. En in het Hebreeuws is dat, het Hebreeuws woord Mashiach, is het woord voor gezalfde. Hè, of het werkwoord daarvan, dat betekent zalven. Ja, ik zei net al, was een Maria. Hier gaat het om een aantal Maria's. Als je die evangelie naast elkaar legt, zijn het er volgens mij 3 of 4. Maar er was dus een Maria die eerder zijn voeten had, hoe zeg je dat, beweend. En ze met haar haren had afgedroogd. En daarna met zalfolie had gezalfd. Om ook, ook als uitbeelding van dat de Heer Jezus de Messias was. Hij was de gezalfde. Maar dat is precies hetzelfde gebeurd hier. Ze willen zijn dode lichaam gaan zalven. Ze zijn alleen iets te laat. Maar ze konden dat ook niet doen voordat de Sabbat verstreken was. Want je kan natuurlijk niet op de Sabbat met een dode in aanraking gaan komen en ook nog eens zalven. Want het zal ook wel een werk zijn, kan ik me zo voorstellen. Maar die Maria, daar staat in Johannes 11, dat is het hoofdstuk van de opwekking van Lazarus. Daar wordt gezegd, Maria, er wordt een toelichting gegeven op Maria, de Maria van Maria en Martha. En daar wordt gezegd, Maria nu was ze die de Heer gezalfd heeft met zalfolie. En dat staat dan in het Grieks, zag ik, het woord myrro, en dat is mirre. Zij werd gezalfd met zalfolie waarin ook mirre was verwerkt. Hè, wat we ook bij Jezus' geboorte vinden, goud, wierook en mirre. Vandaar dat het ook drie wijzen uit het oosten waren. De een had goud, de ander wierook, de ander mirre. Maar dat terzijde. En ze had zijn voeten afgedroogd met haar haren. En dan staat er nog bij haar broer Lazarus was ziek. Maar dit is om even aan te duiden van ja, het was deze Maria. Maria en ik denk dat het Maria Magdalena was, die dat was. En die dus, maar daar zijn de meningen nogal verdeeld over. Want deze Maria woonde in, hoe heet dat, Bethanië was dat, waar Lazarus woonde. Maar je kan prima natuurlijk in Magdala of Magdalena geboren zijn en daarom Maria van Magdalena heet of hebben als bijnaam of hoe dan ook. Dus olie als uitbeelding van het zalven, hè, van de gezalven. En heel erg vroeg in de morgen op een van de sabbatten, dat staat er ook heel anders dan in de vertaling. Maar ik lees gewoon verder. Komen zij wanneer de zon opgaat bij het graf. He, dus het was bij het krieken van de dag, zouden wij zeggen. Heel erg vroeg in de morgen. Zo staat het er echt. De nacht was nog maar net voorbij. En zodra de morgen aanbrak en de zon opging, kwamen zij bij het graf. Ja, en toen was de Heer ook opgestaan. Want de zon is een beeld van Christus, maar hij stond des morgens vroeg op. Dat vinden we hier, maar dat vinden we ook zo vaak in de typen van de Heer Jezus Christus in het Oude Testament. Als er staat, hij stond 's morgens vroeg op, dan weten wij genoeg. dan moet het een uitbeelding van zijn van wat hier gebeurt. Vers 3, en zij zeiden tot elkaar, wie zal voor onze steen afwentelen? Van de deur van het graf. En ze kijken omhoog en ze aanschouwen, ze zien dat de steen afgewenteld is. Want hij was enorm groot. Het was dus een grote steen die niet zomaar afgewenteld kon worden. Ze zien dat die steen dus al afgewenteld is, hè, want dat had die boodschappen gedaan, lazen we in Matthäus. En dan komen ze komen het graf binnen en zij namen een jongeling waar. Die aan de rechterkant zit, omhuld met een wit gewaad. Dat hadden we al eerder gezien, hè? Wit gewaad. En ze waren van streek. Maar ik ga niet op elk detail in, dat had ik al gezegd. Maar als ik dan zie, ze komen het graf binnen en ze namen een jongeling waar. Dus de Heer Jezus was, zijn dode lichaam was weg, maar zat daar een jongeling. En een jongeling is een is nieuw leven, daar spreekt het van jong, van vitaliteit, van kracht. Een nieuwe generatie. Ik denk dat het gewoon een beeld is van de Heer Jezus Christus zelf die opgestaan is. En dat is dat een jongeling. Iemand met nieuw leven zat daar. Een nieuwe generatie. Nou, met recht. Hè. Dus zijn lichaam was weg, maar er zat een jongeling. Ja, en bijvoorbeeld zoals de jongeling van Nain. Wat gebeurde daarmee? Die was dood, maar die werd ook opgewekt. Nain, dat is Grieks. Dat is, ik weet even niet meer wat het betekent, maar in het Hebreeuws is dat noen. En we kennen iemand. Dat was ook een jongeling. Ja, dat was de zoon van Noen. Jozua de zoon van Noen. wordt hij meestal genoemd. Hè? Of soms ook gewoon kortweg Jozua, maar heel vaak staat achter Jozua de zoon van Noen. Nou, deze jongeling van Nain is ook een beeld van Jehoshua, Jozua, de zoon van Noen. Noen betekent 50, nou, dat laten we even voor wat het is nu. Maar die jongeling van Nain is ook gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus, die stierf, maar inderdaad opgewekt werd. Dat woord jongeling, dat lees je ook van David, van Salomo, van Absalom, hè, David. De Heer Jezus Christus is de zoon van David. Maar ook Salomo en Absalom waren letterlijk zonen van David. Ook alle, ja, die zijn natuurlijk alle drie typen van de Heer Jezus Christus. En worden alle drie jongelingen genoemd. Dat komen nogal eens tegen hoor, in de schrift. Daarom wijs ik er ook maar eens op.
Kan dit geen engel zijn? Kan dit geen engel zijn die daar gewoon zit? Omdat hij zegt van, ga je zoeken Jezus de Nazarene. Hij is hier niet.
Nee.
Dat het gewoon een ander was.
Ja, ik geloof wel dat het een ander was. Maar de vraag natuurlijk is wat die ander uitbeeldt. Dus ik geloof niet dat het... ik denk inderdaad dat dit ook een engel was. En in Matthäus 28 lees je over één engel. Straks lezen we over één engel op die zat op de steen van het graf, lazen we geloof ik. Hij had de steen weggewenteld en zat op die steen. Straks lezen we van twee boodschappers, twee engelen in het graf. En hier is het er één die genoemd wordt. Maar ik denk ook inderdaad dat dit een engel is. Maar die is daarin wel een type, een uitbeelding van de Heer Jezus Christus zelf. En ze komen het graf binnen en ze namen een jongeling waar die aan de rechterkant zit. Ja, wat zou ons het uitmaken welke kant die zit? Nou, wellicht vanwege de betekenis. Want van de Heer wordt gezegd, na zijn opstanding zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gesteld heb tot een voetbank voor uw voeten. Maar dat vind je, het is een aanhaling uit Psalm 110. Maar je vindt dat in de toespraak van Petrus in Handelingen 2, waarin hij uitleg verklaart waarom de Heer Jezus Christus de Messias is. En dat hij nu verhoogd is aan Gods rechterhand. Ja, en Hebreeën, ik heb 1 vers 13. De introductie van de brief, maar daar gaat de hele brief over. Over de Heer Jezus Christus, die zit aan Gods rechterhand of als hoge priester het heiligdom is binnengegaan en daar verzoening doet voor de zonde. Maar dat is inderdaad de jongeling, de opgestane Christus, die daar zit aan Gods rechterhand. Nou, omhuld met een wit gewaad, daar hebben we het al over gehad. En ja, ze waren van streek. En hij zegt tegen hen, wees niet van streek, hè, vrees niet, wees niet bang. Jullie zoeken Jezus de Nazarene die gekruisigd is. Hij werd opgewekt, hij is hier niet. Nee, maar dit is de plaats waar zij hem plaatsen. Dit is de plek waar zij hem gelegd hebben. Maar ga heen, zeg tegen zijn leerlingen, tegen zijn discipelen en tegen Petrus dat hij jullie voorgaat naar Galilea. Ook hier weer. Dan zullen jullie hem zien zoals hij tegen jullie zei. Ze gaan naar buiten en ze vluchten van het graf weg, want siddering en ontzetting had hen bevangen. En zij zeiden tegen niemand iets, want zij vreesden. Dus het bleef verborgen. Ook hier weer blijven, ja, het blijft verborgen. Nou, doen we Lucas nog voor de pauze. Lucas 24. Ja, dat zei ik al, dat is een lang hoofdstuk. Dat hierin die hele geschiedenis van die Emmausgangers wordt genoemd. 53 versen zie ik. Vanaf niet alleen de geschiedenis van de Emmausgangers. Maar ik bespreek nu alleen het begin. Ja, en je ziet ook een beetje dezelfde dingen terugkomen natuurlijk. Maar op een van de sabbatten. De eerste dag van de week was dus ook een sabbat blijkbaar. Op een van de sabbatten, nog diep in de ochtendschemering, kwamen zij en zekere andere vrouwen met hen bij de graftombe. En zij brengen de specerijen die zij gereed maken, dus voor het salven van dat lichaam. En ze vonden de steen van het graf afgewenteld. En toen zij binnenkwamen, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Dus ook hier weer kijken ze in het graf, maar het lichaam was weg. En het gebeurde toen ze daarmee geen raad wisten. En het gebeurde toen, ik zou zeggen dat zij daarmee geen raad wisten, maar oké. Okay. En neem waar, twee mannen in bliksemflitsende kleding staan bij hen. Zo'n letterlijke vertaling moet ik af en toe wel om glimlachen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar bliksemflitsende kleding, is dat dan wat op dat moment in de mode was? Of, fashion. Maar ze hadden in ieder geval flitsende kleding aan. Nou, jullie ook allemaal, zie ik, dus.
Het is wel.
Ik werd net al even gerefereerd aan de Lady in Red vanmorgen, dus. flitsende kleding. Maar hier zijn het twee mannen in bliksemflitsende kleding. Maar dan zegt men ook, ja, dat is dus in tegenspraak met Matthäus of Marcus. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als het er twee zijn, dan kan de ander ook opschrijven dat hij. Die kan er ook maar één in het verhaal betrekken. Ik bedoel, als er twee zijn, was er in ieder geval ook één. Andersom zou het wel lastig worden. Maar, maar hier gaat het over twee mannen in bliksemflitsende kleding. Als ik het lees, dan denk ik altijd aan Handelingen 1. Dat is dan. Hoeveel dagen later? 40 dagen later. Toch? Ja, 40 dagen later. Ja, Pinkster is 50. Ja, die kerkelijke kalender. Hè? Nee, maar 40 dagen later dan wordt in Handelingen 1 de hemelvaart van de Heer Jezus beschreven. En dan staan de discipelen die staan daar te kijken. En dan staat er, terwijl hij dit zegt, terwijl zij kijken, werd hij omhoog geheven. En een wolk vatte hem op, weg van hun ogen. Dus de Heer wordt ook, hij gaat naar de hemel en hij wordt als het ware, nou ja, als het ware hier ook letterlijk, verborgen voor hun ogen. Uitbeelding ook hoe dat, hoe het voor Israël verborgen zou worden. Dat wordt hier ook uitgedrukt. En zij kijken aandachtig naar de hemel terwijl hij gaat. En neem maar, twee mannen in witte kleren stonden bij hem. Dus ook hier weer die twee, nou ja, ik wil niet zeggen die twee mannen in witte kleren, maar ook hier weer twee mannen in witte kleren. En die zeggen, mannen Galileërs, waarom staan jullie daar en kijken jullie op naar de hemel? Deze Jezus die van jullie opgenomen wordt in de hemel, zal op dezelfde wijze komen zoals jullie hem gadeslaan, dat hij naar de hemel gaat. Dus er wordt hier ook meteen een link gemaakt, er wordt hier gesproken over de hemelvaart, maar meteen een link gemaakt met zijn wederkomst. En tot dan zou hij verborgen blijven inderdaad voor hun ogen, voor het volk van Israël. Maar het zijn twee mannen in witte kleren die wel weten hoe het zit. En als je het mij vraagt, is dat een uitbeelding van de gemeente. En die twee speelt nogal eens een rol bij de gemeente. Hè? Het eerstgeboorterecht is een dubbel deel. Maar de gemeente is ook hoofd en lichaam of Jood en heiden. Nou, enzovoort. Maar zij hadden witte kleren. Hè? Ze waren dus. Ze hadden een verheerlijkte gedaante. Nou, wij hebben die heerlijkheid ook ontvangen in hem. Het is allemaal nog verborgen. Maar wanneer hij geopenbaard wordt die ons leven is, dan zullen wij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. Terug naar Lucas 24. Hè, daar zagen ze dus die twee mannen. En ze worden zeer bevreesd en zij neigen het gezicht ter aarde. En de mannen zeiden tot hem, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Dus hij was blijkbaar opgewekt en ze zochten hem in een graf. Hij is hier niet, hij werd opgewekt. Herinner je hoe hij toen hij nog in Galilea was tot jullie spreekt en zegt, de zoon van de mens moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden. En op de derde dag opstaan. En zij herinneren zich zijn uitspraken. Ik blijf dat frappant vinden als ik dat lees. Dat ze op het moment dat het ze gezegd wordt, dan herinneren ze het zich pas weer. Terwijl de Heer het toch ze had geprobeerd duidelijk te maken. Nou ja. Past allemaal in zijn plan natuurlijk, want zo is het wel. Ik lees nog even verder, de laatste verse. En zij keren terug van het graf en zij berichten al deze dingen aan de elf en aan alle overigen. Ja. Het waren Maria de Magdaleense, Johanna, Maria die van Jacobus en de overige vrouwen die samen met hen waren, die deze dingen zeiden tot de afgevaardigden. En afgevaardigden, dat zijn de apostelen. Deze letterlijke vertaling kiest voor afgevaardigden. En deze uitspraken kwamen hen voor als onzin. En zij geloofden hen niet. Maar Petrus staat op en hij liep naar het graf. En wanneer hij zich bukt om te kijken, ziet hij alleen de linnen windsels. En hij ging weg naar zijn huis en hij verwondert zich over wat er gebeurd is. Dus Petrus, zijn naam betekent de horende. Ik ga er even vrij snel aan doorheen, want dat hebben we allemaal een keer besproken, meen ik. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga dingen door elkaar halen. Ik sprak pas op Urk en daar sprak over de wonderbare spijtering. En daar ging het over Andreas en Petrus. Toen heb ik uitgelegd dat Petrus de horende betekent. En dat die twee mannen, Andreas en Petrus, ook twee mannen, ook een uitbeelding zijn van de gemeente. Maar hier is het dus Petrus en zijn naam betekent de horende. En dat is natuurlijk sowieso een uitbeelding van geloof. Hè? Horen, gehoorzamen. Maar Petrus is de horende en hij liep naar het graf en hij bukt zich om te kijken en hij ziet alleen de linnen windsels. Dus alleen die linnen doeken lagen daar. Doeken of linnen klederen kwamen al eerder tegen, hè, in de geschiedenis ook van de kruisiging. Bijvoorbeeld het klederen van Jezus die verdeeld werden onder die Romeinse soldaten. Uitbeelding van zijn heerlijkheid die naar de natiën ging. Het waren Romeinse soldaten, dus uit de natiën. En linnen spreekt ook van, het is de grondstof, om het zo te zeggen, waarmee het hogepriesterlijk kleed werd gemaakt. Dus daar spreekt het ook van hogepriesterschap. Dus het lichaam is weg, maar wat er ligt is een priesterlijk kleed. Als uitbeelding van de opstanding van Christus. En het is Petrus, de horende, als uitbeelding van de gemeente die... die daar als eerste natuurlijk bij is, want hij is hier een eersteling. Hij ging weg naar zijn huis en hij verwondert zich over wat er gebeurd is. En dat verwonderen in de profetieën, dat weet ik zeker dat we het daar wel een keer over hebben gehad, want dat kom je in hoofdstuk 27 ook tegen. Dat gaat wel ook over onze tijd, hoe het Joodse volk, de tekst komt nu niet bij me opborrelen, maar verwondert u en... verdwijnt, want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zult geloven. Zoiets. Niet helemaal letterlijk geciteerd, maar dat spreekt ook van onze tijd.
Het lijkt Johannes. Het lijkt of het in Johannes staat.
We zoeken het op, Leni. Maar voordat we naar Johannes 21 gaan we eerst even koffie drinken. Ja.